Welkom bij Podcast on Experience. Mijn naam is Hans Mestrum en dit is Podcast on Experience nummer 121. Dit is de derde in een serie over Blognomics 06 en in deze podcast hoor je Willem Seidhoff en hij is een mediaondernemer. Hij is onder andere directeur van FD Media Groep. Hij heeft het vooral over de uitdagingen van de gevestigde journalistiek met de blogosfeer. En hij ziet eigenlijk alleen maar een geïntegreerde strategie als oplossing voor de grote uitgevers.
Ben ik te horen? Ja. Dankjewel, Guido. Ik wou straks reageren op wat er net gezegd is aan het einde. Mij is uitgevraagd om meer iets te vertellen over multimedialiteit in zijn algemeenheid en niet zozeer gericht op het hele weblog-fenomeen. Maar aan het einde kom ik er wel even terug. En ik denk dat Paul, zeker als het gaat over datgene wat hij zei over redactionele zaken, dat niet helemaal klopt. Even een kleine introductie waar ik mij algemeen mee bezig hou. Dat zijn een aantal ondernemingen verspreid in Nederland en Noorwegen. Noorwegen is mijn tweede nationaliteit. In Nederland zeg maar de FD Media Groep. Daar zit in het FD en BNR Nieuwsradio. Een uitgeverij in Den Haag. Die heet Politieke Pers en die maakt een vakblad voor de Rijksoverheid. Dus de heer Gerritsen is bijvoorbeeld abonnee bij ons. Dat is zeg maar een vakblad wat meer ingaat op datgene wat wel degelijk in de kranten komt over wat er in de overheid allemaal speelt. Maar daar waar de kranten en NOS-journaals en andere media nog aan de oppervlakte blijven, proberen wij dat wat diepgaander te doen. Daarnaast een bedrijf in Noorwegen dat heet Agderposten. Dat is een regionale uitgeverij met regionale kranten, radio en tv en ook diverse internetsites. Een landelijk FM-station in Oslo gevestigd, wat combinaties doet tussen nieuws en muziek. Ednovate is een bedrijf, wat een IT-bedrijf is, wat zeg maar, communicatieprocessen van bedrijven automatiseert. Dus zowel zeg maar, het aanmaken, het aanleveren van advertenties, als folders en ander drukwerk van een bedrijf, wordt daar allemaal heel geautomatiseerd gedaan. Ongeveer 20% van de personeelsadvertenties in Nederland gaan door dit systeem heen. En voorheen heb ik mij ook bezig gehouden met Scoot. En voor wie dat nog niet meer weet, dat is een database-achtige uitgeverij. Die eigenlijk gouden gidsachtige informatie verspreidt via radio of via telefonie en internet. Dit allemaal bij elkaar opgeteld doe ik dit in rollen als zeg maar commissaris. Dat betekent, ik heb geen kantoor. Dat wil ik ook zo houden. Maar eigenlijk is het zeg maar het hele spectrum van media heb ik wel op een manier mee te maken. Ik had twee dingen eigenlijk niet. Dat zijn consumenten, tijdschriften, titels en landelijke tv-activiteiten. Waarom niet? De ene tijdschrift in de consumentenmarkt, dat is een nogal risky business. Het kost ontzettend veel geld om zo'n tijdschrift te ontwikkelen. Vervolgens introduceer je dat voor vele miljoenen in de markt. En na 6 weken weet je of het wel niet lukt. Nou, als het gewoon niet lukt, dan kun je er niets meer aan doen. Het kwaad is geschiet. Het is wel een mazzel, dan is het mooi. Maar goed, dat is niet waar ik voor ga. En het andere is landelijke tv. Eén, daar heb je heel veel geld voor nodig, zoals bekend. En twee, landelijke tv. En
zou je
de
telefoon
zetten? Oh, dat is goed. Landelijke tv qua zeg maar, formatting is eigenlijk hetzelfde als radio. Dus een andere mediaondernemer die heeft eerst Noordzee op de markt gezet en toen een tv-zender. En die heeft eigenlijk volgens mij dezelfde fouten gemaakt. Namelijk, je zet een hele hoop sterren in een format op een kanaal en dan moet het wel lukken. En je ziet dat eigenlijk hetzelfde werkt bij radio als bij tv. Namelijk als je, naar mijn idee, een radioprogramma begint 's ochtends met Gordon, die alle huisvrouw van Nederland probeert te omarmen en dat de grootste vriendin van Gordon maakt. En vervolgens heb je in de middag Jensen, die dezezelfde huisvrouw voor hoer uitstelt. Dan moet je niet heel gek opkijken, dat het met het radiostation niet echt gelukt. Dat is in het Noordzee ook niet gelukt. Ik heb soms wat neiging om te kijken, te denken dat er een zelfs een soort van parallele talpaar te vinden is. Maar ik wil niet azijnpissen zijn. Maar goed, dit bij elkaar opgeteld betekent dat ik een redelijk beeld heb volgens mij over wat er in diverse media gebeurt. En wat levert mij dat nou op? Heel veel kennis over wat je soort van technieken hebt in het ene mediakanaal en het andere mediakanaal. Om een voorbeeld te geven, volgens mij de beste verkooptechnieken in media, als het gaat over advertentieverkoop, dat komt uit de rubrieks, de directory services, de gouden gidsen. Je moet je voorstellen, als een bedrijf zich ergens vestigt, zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel, dan gaat er bij de gouden gidsen van deze wereld een telefoonboek, een lampje branden. En dan weten ze op een aantal indicatoren precies wat voor soort van verkoopstrategie ze moeten gaan volgen. Hoe moet zo'n klant benaderd worden, met welk pakket, met welke diensten. En ze hebben ook een vrij nauwkeurige vaststelling over hoeveel omzet er over 5 jaar uit de onderneming moet gaan komen. Nou, dat is zo systematisch en zo diepgaand geanalyseerd. Dat kent ze weerga niet. En als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met hoe verkoop gebeurt in de krantenwereld of ook in de radio en tv, dan is dat op een veel lager niveau. Overigens doet radio en tv weer veel beter dan de kranten. Nou, dan kun je allerlei parallellen trekken en dan kun je zien waar het goed gaat en waar het niet goed gaat. Bijvoorbeeld ook wel interessant is denk ik, als je kijkt naar hoe nieuws wordt gemaakt. Een krant bijvoorbeeld, die heeft zeg maar van oudsher een bepaalde manier om dat te doen. Hè? Je hebt een hoofdredacteur of een adjunct redacteur die dan nog eens een keer kijkt naar de uiteindelijke content die geproduceerd wordt, met eventueel nog eindredacteuren. Als je nu kijkt hoe bijvoorbeeld nieuws wordt gemaakt in organisaties als CNN, dan hebben ze daar echt mensen zitten die de hele tijd aan het checken zijn hoe CNN het nieuws verslaat ten opzichte van een concurrent als de BBC en dergelijke. Dus ze hebben zeg maar intern echt aparte mensen zitten om maar continu te kijken hoe die kwaliteit van de content kan worden verbeterd. Nou, dat is ook weer een verschil, dus dat nieuws TV en nieuws in de printbusiness heeft ook een andere manier bijvoorbeeld van kwaliteit bewaken. Nou, dit alles gezegd hebbende, is er ook nog een ander parallel te trekken wat ik heel interessant vind. En dat is het verschil tussen wat er nou uiteindelijk in Nederland gebeurt en wat er in Scandinavië gebeurt. Want bij mijn idee zijn we als Nederlanders toch ook vrij ingenomen met onszelf. We vinden dat wij het fantastisch doen en dan zeggen we met z'n allen, wij doen het veel beter dan Duitsland. Dat klopt. Maar daar beginnen we door als een beetje. Het grappige is een beetje, als je kijkt naar de parallellen tussen Nederland en Scandinavië, dan zie je precies eigenlijk datgene wat in Scandinavië goed gaat, hier niet goed gaat en andersom. Op zich is het ook wel, denk ik, in die zin, dan trek ik de media even naar wat meer algemene politiek beschouwing, maar wel goed dat er nu in de politiek steeds meer wordt gekeken naar wat er nou uiteindelijk in Scandinavië gebeurt. Bijvoorbeeld, even op het gebied van emancipatie, heb je daar landen die gewoon wetmatig vaststellen dat er 40% van alle bestuurders in een land, bij de beursgenoteerde ondernemingen, vrouwen moeten zijn. Nou, u weet misschien allemaal dat wij in Nederland nogal een probleem hebben ten aanzien van het aantal vrouwen op topfuncties. Daar komen we ook niet uit met z'n allen, want dan zeggen we steeds, ja, maar er zijn geen goede vrouwen. En die zijn er dan waarschijnlijk ook niet, misschien zijn ze er wel. Maar het blijft een soort van kip-ei verhaal en dat schiet niet op. En daar in Scandinavië pakten ze dat bijvoorbeeld op een andere manier aan. Nou, dit even ter achtergrond. Als je kijkt, wat doen wij volgens mij goed? Wij doen radio, kunnen wij ontzettend goed. Radio doen wij even goed als de Engelsen bijvoorbeeld en de Amerikanen. TV-producties zijn natuurlijk ook briljant. Tijdschriften ook heel goed. Alleen die tijdschriften die hebben eigenlijk allemaal massaal aan de pinnen verkocht. Of het op tv zeg maar zelf heel goed doet, even los van de publieke omroep uiteraard, dan is het over het algemeen ook buitenlands. Nou, wat doen we uiteindelijk wat minder in Nederland? Dat zijn volgens mij topkranten. Zeg, we hebben een prima markt, nummer 8 of 9 staan wij uiteindelijk in de wereldranglijst ten aanzien van oplage per 1000 inwoners. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het marktaandeel van de kranten in de totale advertentiemarkt, dan daalt die elk jaar 1 of 2% en zijn we inmiddels rond de 18% gekomen. En om dat even te vergelijken met Scandinavië, daar wordt uiteindelijk van de totale advertentiekoek toch tussen de 40% en 50% nog aan de kranten gegeven. Dus er is een groot verschil, ook wat betreft zeg maar de introducties als de tabloids. Parool is er hier in Nederland mee gekomen. En toen is dat spelletje een beetje gaan rollen, ook als je dat weer vergelijkt met andere landen, dan lopen we daar enigszins achteraan. En we zijn ook conservatief, we lachen de hele zaak uit. Metro vonden we ook niet goed. kwam spits. Nu zijn we een paar jaar later en nu zie je zelfs allemaal topondernemers die dan heel stiekem toch gaan vertellen dat het eigenlijk fantastische kanten zijn. Multimedia, daar zijn we eigenlijk ook niet heel erg ver in gekomen. Behalve dan denk ik één bedrijf, en de omroep wellicht. En daar komt Hans straks over te spreken. En internet is ook zo'n mooi fenomeen. Als je nu kijkt in Scandinavië, dan zeggen alle media-uitgevers daar, wat is dat fantastisch. Sterker nog, de meeste, beste marges die halen ze op internet. Dus bedrijven die zeg maar 5, 6, 7 jaar geleden opgezet zijn, die halen nu marges 35%, 40%, 45%. En het enige eigenlijk wat men aan het doen is aan het kijken hoe kunnen we uiteindelijk vanuit wat meer traditionele media onze middelen naar die nieuwe media brengen, omdat daar die marges veel hoger zijn. Nou, en als je nu de discussies toch nog steeds in de Nederlandse uitgeefwereld volgt, dan is het nog steeds kommer en kwel. Er zit geen omzet in, er zijn geen bewezen businessmodellen. Er zit een te weinig, naar mijn idee, optimistische visie in en ondernemerschap blijft ook achter. Nou, eigenlijk heb ik al een hele hoop gezegd over hoe dat dan in Scandinavië gaat, even over die multimedialiteit. Als je daar bijvoorbeeld kijkt dat eigenlijk alle regionale krantenuitgevers ook actief zijn met regionale radio en regionale tv. Het ene experiment na het andere experiment wordt er uitgerold. Daar zijn ze echt vrij ver mee. En in Nederland is er wel een soort excuus waarom die regionale kranten dat niet echt hebben gedaan. Dat heeft te maken met de dominante positie van de publieke omroep in de regio, naar mijn idee. Dat is jammer dat de politiek het daar zo weinig over is. Dit even ter vergelijking over hoe wij het doen, want navelstaarderij lost niks op. Dan uiteindelijk, wat is dan volgens mij de essentie van als je in media onderneemt? En dan gaat het eigenlijk volgens mij maar om één ding, en dat is dat de concurrentie om de tijd van de consument. En natuurlijk ook de intensiteit waarmee die media beleeft. En die tijdsbesteding die is enorm aan het veranderen. 10 jaar geleden zat nog niemand op internet, want toen was het er niet. En nu is het dat wel. En nu zie je dat internet op allerlei verschillende andere media uiteindelijk zijn marktaandeel aan het winnen is. Vroeger, 40 jaar, 50 jaar geleden, was er bijna geen tv, dus werd niet naar tv gekeken. Maar goed, op dit moment golfweg 2,5, 3 uur per dag wat mensen aan tv besteden, 2,5 uur radio, waarvan natuurlijk het gedeelte ook als secundair medium, dus staat op, maar je luistert niet heel actief. 20 minuten ongeveer een krant of een tijdschrift. Nou, op zo'n internet tegenwoordig zitten iets van 30 minuten. Kortom, mensen besteden 6 uur aan media per dag. Dat is volgens mij ook wel waarom dit vak heel erg leuk is. Maar in ieder geval gaat het er wel erg om dat, volgens mij, als je in media onderneemt of je hebt een mediabedrijf, dat je continu ervoor zorgt dat je de tijdsbesteding van die consument aan het volgen bent. En vanuit, denk ik, de toch redelijk hofjesgeestachtige structuur die wij in Nederland kennen, ten aanzien van de diverse mediabedrijven, hebben we nog steeds hele sterke tijdschriften, hele sterke krantenondernemingen, hele sterke radio, hele sterke tv-ondernemingen, maar de integratie is er niet echt. Daardoor uiteindelijk heb je als bedrijf, neem even Wegener, heb je al je eieren in één mandje zitten. Niet handig. Nou, vanuit die gedachte zijn er volgens mij twee soorten van strategieën te definiëren. En de eerste is dan zeg maar de zogenaamde portfolio-strategie, waarbij je zegt van nou, als die consument zoveel tijd aan andere media aan het besteden is, dan moet ik daar ook in die media actief zijn. Dan maakt het niet uit hoe ik dat aan elkaar koppel. Maar dan heb ik niet al mijn eieren in één mandje liggen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de Telegraaf, die onlangs hun belang verkocht in de Limburgse dagbladengroep. En eigenlijk voor hetzelfde geld terugkocht Sky. Nou, hartstikke slim. Het ging in beide gevallen ongeveer om 200 miljoen euro. En die dagbladen die hadden ongeveer de helft van de EBIT van de radiogroep van Sky. Dus ja, ze hebben iets verkocht voor 200, ze hebben iets teruggekocht voor 200. En uiteindelijk is de winst op die activiteit die 200 miljoen euro is verdubbeld. Dus dat is slim beleggen. Of ze er uiteindelijk in hun totale portfolio iets mee gaan doen, dat is een beetje de vraag. Kunnen ze er wat mee doen? En dan kom je volgens mij op het antwoord van wanneer kun je dan zeg maar geïntegreerd iets doen als je één soort van doelgroep hebt en één soort van product maakt. En nou is het volgens mij tussen Sky Radio en de Telegraaf als krant niet heel veel meer te doen dan wat je uiteindelijk marketing gaat doen. Maar die geïntegreerde strategie, dat heeft met name mijn persoonlijk interesse en dat is uit te drukken in drie pijlers. Namelijk dus één marketing, sales en dan het relationele. Over die marketing zei ik al wat. Daar gaat het met name over cross-promotion. Dus Telegraaf die kan uiteindelijk zijn krant inzetten om Sky Radio en Veronica beter te promoten. En andersom kunnen ze dat ook doen op de radio. Vrij simpel. Sales, ook daar zit uiteindelijk een zeer grote toegevoegde waarde. Waarbij het dan uiteindelijk vaak niet zo moet zijn dat een verkoper die nu bijvoorbeeld radio verkoopt en een verkoper die nu krant verkoopt, echt nog steeds in diezelfde adverteerder toe gaat en zegt van ja, ik heb maar twee producten en ik heb ook een internet bij, dus ik heb drie producten en dat wil ik graag aan jou geven. En jij doet bij wijze van spreken een ton omzet en dan zegt namelijk die adverteerder, die zegt nou, dat is hartstikke mooi, dan neem ik alles van je af, maar ik moet je wel extra korting geven. Nou, dan schiet het eigenlijk niet echt op, want dan schiet je met je hele multimediaalse strategie tegen je eigen vingers of... Dus wat je moet doen is, je moet ervoor zorgen dat je uiteindelijk meer omzet weghaalt bij die klant. Mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld hoe het FD dat met BNR Nieuwsradio en andersom doet. Daar wordt bijvoorbeeld in de personeels- en vacaturemarkt wordt daar een soort combinatie verkocht. Want als mensen bijvoorbeeld op donderdag, als er veel vacatures staan in het FD, willen adverteren, dat je ook een radiospot koopt op dinsdag en op woensdag, waarbij je zegt van nou, ik ben bedrijf X, ik heb die en die vacatures en wil je meer weten over die vacatures, dan kijk je dan op in de krant. Die advertentie in de krant, die had er sowieso gestaan, maar door dit aanbod is deze adverteerder ook die radio opgegaan. En dus uiteindelijk resultaat is dat er meer omzet behaald. Maar je moet dus echt voorkomen dat het gaat zitten in de lagere kortingen, of in de hogere kortingen, maar juist lagere kortingen, door toegevoegde waarde te bieden. Nou, vervolgens het relationele. Natuurlijk zeer interessant. Uiteindelijk denk ik dat het zo is dat het relationele alleen maar beter kan worden van multimedialiteit. Dat is eigenlijk ook wat alle ondernemingen die al jarenlang hiermee experimenteren tot conclusie komen. Die zeggen van, kijk, als je een krantenjournalist hebt die gewenst om een stukje te typen, die doet dat al jaren en die kan een keer kritisch worden bejegend door zeg maar zijn collega's, en kan het beter doen en kan de cursus doen, maar uiteindelijk blijft hij de hele tijd op zijn kantoor dat stukje typen. Als die persoon uiteindelijk ook zich eens tegen wat andere media gaat bemoeien en bijvoorbeeld inderdaad iets maakt voor radio of iets maakt voor tv en daar een cursus voor krijgt, dan krijg je één soort van effect en dat is dat die persoon beter gaat nadenken over wat heb ik nou in vredesnaam te vertellen. Want als je op de radio iets live moet gaan vertellen, dan moet je echt gewoon een goed verhaal hebben wat kort en bondig is, wat tot de essentie keert of komt. En je hele presentatie en afvragen wat die luisteraar nou precies wil horen. En dat is iets, een soort van bewustzijn, wat als je alleen maar krantenstukjes typt, dat je dat in veel minder graad hebt. Dus dat is eigenlijk altijd wat veel minder wordt besproken, maar in de... zeg maar, de coulisse is wel altijd als zeg maar belangrijkste conclusie naar voren komt, is doordat je mensen op meerdere media laat werken, dat de kwaliteit en het bewustzijn over wat voor soort van werk ze doen, met welke doelstelling, dat niet alleen maar toeneemt. Dan is het nou eenmaal zo dat uiteindelijk zegt het maken van het ene medium, zeg een krant, zeg een tv-station of een tv-journaal of een radionieuwszender, dat heeft zijn eigen dynamiek. En volgens mij wat je ook niet moet doen is dat je zegt van zeg maar integratie van media is het doel op zich. Nee, het is slechts een middel. Dus je moet altijd zeg maar de kracht en de nodige inzet die je per medium hebt om een goed product te maken, dat staat bovenaan. En wat je samen kunt doen, dat moet je samen doen. Dus ook daar zie je dat zeg maar in multimediale nieuwsredacties het uiteindelijk heel erg belangrijk gaat over het afstemmen wat je op het ene kanaal doet of op het andere kanaal doet. En kijken of je uiteindelijk in de planning van zeg maar al die journalisten die je hebt, of je die beter kan inzetten, zodat je een beter niveau content krijgt. Dat over de drie pijlers. Als iemand eigenlijk een vraag heeft, hoe mag dat niet? Dan een aantal do's van de multimedialiteit en natuurlijk ook don'ts. Volgens mij zijn niet alle media logisch met elkaar te verbinden. En dat heeft ook weer te maken met hoe uiteindelijk het productieproces van een bepaald medium gaat. Een tijdschrift bijvoorbeeld werkt met een hele andere deadline dan kranten. Want kranten komen elke dag uit en een tijdschrift één keer in de week. Heel veel journalisten die in het tijdschriftland hebben gewerkt en naar kranten gaan, die sneuvelen. Die kunnen tempo niet aan. En andersom ook, een krantenjournalist die bij een tijdschrift gaat werken, ja, die gaat zich misschien ten eerste dood vervelen. En ten tweede gaat hij schrijft andere stukken. Dus ook qua kwaliteit, zeg maar, zit daar een verschil in van soort mensen. Het zit ook in die ritmiek. Als je dan vervolgens vanuit een tijdschrift een internetnieuwsdienst wil gaan opzetten, dan heeft dat volgens mij heel erg weinig te maken om dat, zeg maar, geïntegreerd te doen. Elsevier heeft ook een internetsite gelanceerd. Goede site, dat zijn wel aparte journalisten en het is niet geïntegreerd gedaan. Volgens mij radio en krant is de meest optimale combinatie. En waarom? Omdat het allemaal een vrij continue soort van deadline heeft. En wat ook een voordeel is, dat een journalist die wel een aardige stem heeft en een goed verhaal kan vertellen, maar er volstrekt niet uitziet, die kan toch nog op die radio heel goed werk doen. Alleen op tv zou die kaart sneuvelen. De meest eerlijke vorm van nieuwsoverdracht is toch uiteindelijk vaak radio. En niet tv, want dan gaat het alleen maar weer over de schmink en of het decor er wat leuk uitziet en dergelijke. En ook in de advertentiemarkt trouwens is de combinatie tussen radio en krant de meest ideale. In mijn schooltijd was ik marketingdirecteur en we besteden 5% van ons advertentie- of marketingbudget aan onderzoek. En dan deden we heel veel onderzoek en dan maakten we modellen en dan maakten we lanceerde campagnes en dan gingen we checken wat, zeg maar, de inzet van diverse media was op naamsbekendheid, op zeg maar, perceptie van de consument ten aanzien van de producten, dus de kennisoverdracht, of mensen wel of niet gingen bellen of ze gingen internetten en dergelijke. Dat konden we allemaal heel goed meten, we zetten veel geld aan en deden er dus veel onderzoek aan. En uiteindelijk bleek het meest effectieve was radio en krant.
Ja, dat heeft goed gewerkt
inderdaad. Er lagen een paar andere dingen. Het tweede punt is dat kostenbesparing is niet het uitgangspunt. Daar geloof ik niet in. Je doet zoiets om juist omzetstijging te realiseren, om jouw doelgroep beter te bereiken. Dat zit sowieso dus aan uiteindelijk gewoon meer bereik voor je media, als ook dus meer bereik leveren voor je adverteerders. Maar ook meer omzet eruit halen, omdat je creatievere voorproposities kan brengen naar je adverteerder. Nou, als laatste, attractiviteit van de onderneming als werkgever stijgt. Volgens mij zeer belangrijk, want uiteindelijk overleef je alleen maar in media als je de beste mensen bij de onderneming kunt houden en kunt betrekken. In dat verband, ik denk dat het in 1999 was, toen zat ik als commissaris in die Noorse regionale uitgeverij. In dat land heb je het systeem dat ook medewerkers commissaris zijn. Dus ik zat naast een fotograaf, ook commissaris. En we hebben een plan gepresenteerd, nou, we hebben radio, een krant en een tv. En laten we dat nou eens een keer ook journalistiek multimediaal ontwikkelen. Nou, waarom ik die fans zei, maar nadat de presentatie was van... Maar dat betekent dus, ik ben nu fotograaf, dan moet ik dus straks met een videocamera ook dat ongeluk gaan verslaan. En dat doe ik dus niet. Ik heb geen argument, maar dat wou ik niet. Nou, 4 jaar verder, toen kwam ik die man op straat tegen, die had een fototoestel, een videorecorder en alle andere apparatuur. Ik zei, wat leuk dat je op vakantie bent. Ik ben niet op vakantie, ik ben aan het werk. Dat kan niet. Maar dat zie je wel, dat mensen zich ontzettend ontwikkelen en veel meer talent zeg maar, kunnen ontplooien en uiteindelijk gewoon een veel leuke baan hebben. Dus in die zin denk ik dat dat ook van belang is. Dat was volgens mij het korte over het multimediale. Ik weet niet of iemand daar een vraag over wil stellen of een opmerking plaatsen. Ja, dank.
Willem. Ja. Zoals ik jou ken als Tros Media man, die altijd Tros Media wil komen, hoe zie je dat met nieuwe media, zoals podcasting? Is daar ook een integratie mee?
Ja, ik denk dat uiteindelijk de hele integratiediscussie in de stroomversnelling is gekomen door de komst van het internet. Op dat moment uiteindelijk alle uitgevers en mediabedrijven opeens realiseerden dat ze dus iets met internet moesten doen. En de eerste vraag was dan, wat doen we vanuit ons bestaande product met internet? En vervolgens kwamen ze erachter dat op dat internet ook andere mediatypen, zeg maar, kon worden aangeboden. Het is nu, met name door het video, gaat iedereen zich bezighouden met video. En of dat nou uiteindelijk, podcasting, het weblog-achtige, daar wil ik zo even wat over zeggen als het mag. Ja. Maar ik denk uiteindelijk dat het hele internet vanuit de, of voor de mediaondernemingen een waanzinnige revolutie is geweest. Ook omdat het gewoon dwingend is geworden dat je niet meer alleen maar kunt bestaan met dat ene mediatype waar je dan groot in geworden bent. Maar goed, dus dat mediale is niets nieuws meer. De uitdaging van de toekomst naar mijn idee is de integratie van datgene wat zich in de blogosfeer afspeelt. En daar zie je al, denk ik, vrij veel serieuze ontwikkelingen. Je hebt een landelijke krant in Scandinavië, die ook weblog provider is geworden. En die heeft een internetsite en die is eigenlijk in twee stukken onder te verdelen. Zeg maar, het bovenste stuk is het traditionele, als je bij spreken een telegraaf.nl-achtig iets hebt. Dan heb je een tweede stuk en dat is volledig blogo. Dus daar zeggen ze feitelijk, neem even bijvoorbeeld Telegraaf, telegraaf.nl, bovenste stuk is helemaal telegraaf.nl. En het onderste stuk, dat is Mijn Telegraaf. En daar wordt uit dus al die weblogs, wordt daar nieuws gepresenteerd, wat uiteindelijk samen het nieuws van de dag maakt. Dus dat is een eerste soort, denk ik, poging om uiteindelijk datgene wat in de blogosfeer zich afspeelt, in het segment nieuws, om dat te koppelen aan het eigen professionele nieuwsaanbod wat men heeft. Volgens mij gaat dat zich veel verder integreren en ga je op een gegeven moment niet meer het onderscheid zien tussen zeg maar, wat er boven en onder de streep is, maar gaat het geïntegreerd worden. Eigenlijk zie je dat al een beetje, wil RTL Nieuws weer. Dus een mevrouw die heeft dan ergens in Zutphen een mooie foto gemaakt van ondergaande zon. En die komt ook al in het nieuws. Dat wordt dan netjes vermeld, dat het van een mevrouw uit Zutphen is. Ik denk dat dat ook wel moet, dat er een soort continu onderscheid moet worden aangegeven. Datgene wat zeg maar, door de professionele journalistiek is gecommuniceerd. En datgene wat dan uit de blogosfeer komt. Maar volgens mij dat fenomeen heb je al. En als je nu dus ziet dat in Scandinavië er dus gewoon serieus op het niveau van een krant als de Telegraaf uiteindelijk wordt gezegd, joh, wij pakken er gewoon een tweede internetsite aan vast, die eigenlijk gewoon geïntegreerd is met ons bestaande aanbod. En dat is een totaal weblog gedreven iets. Ik denk dat daar een serieuze stap in wordt gezet. Dan is het door Paul, want daar moet ik dan ook nog op reageren, zijn twee dingen gezegd. Eén, wat commentaar op een initiatief van de Veerlandse Kartlop, over niet alleen maar het opzetten van een zeg maar een weblogporto, maar daar ook een krant van maken. Dat vond Paul niet origineel. Dat klopt ook, Paul. Want er zijn al meerdere initiatieven op dit gebied in de wereld. Maar goed. Maar ik denk dat dat daar wel degelijk muziek in zit. Omdat daar gaat het ook gewoon uiteindelijk over het creëren van nieuws. Dan niet door politieke of professionele journalisten, maar door webloggers, en als je dat als zeg maar nieuwsaanbod ziet, en waarom zou je dat niet, waarom zou je dat dan ook niet multimediaal uitgeven? Is het dan heel origineel? Nou, dat is de vraag, hè? Dat is de vraag. Maar is het relevant of het origineel is? Ik heb nog nooit een origineel idee gehad. Dat is ook een kjat. Dat was prima. Dat viel prima mee lopen. Maar goed, dat soort initiatieven zijn er al een paar van op de wereld. Hè? Dus het is eigenlijk al niet nieuw. Maar het is wel grappig dat er nu in Nederland een initiatief aankomt wat dan misschien in de top 3 van de wereld zit. En dan het andere over wat Paul zei over dat zeg maar, de traditionele journalistieke organisaties niet om kunnen gaan met weblog. En de vraag is ook of dat relevant is, zei Paul. Maar ik denk dat dat wel relevant is. En ik denk dat daar vanuit de traditionele journalistiek ook de uitdaging ligt. Om een tweetal redenen. Het ene is dat als je alleen maar iets maakt op basis van weblogs, dan ben je afhankelijk van datgene wat er uit die weblogs komt. En als er over een bepaald onderwerp wat jij als uitgever of als consument ook zeg maar mist, als het dus zeg maar door die weblogs niet wordt geschreven, dan komt een beetje dat verhaal van die 80-20. Er staat natuurlijk heel veel in de krant, wordt door heel veel mensen niet wordt gelezen. Maar het feit dat het er wel in staat, maakt wel dat het een soort van volledig nieuwsaanbod is. En dat is uiteindelijk wel, hè, die volledigheid is een heel onderscheidend en waardevol kenmerk van zeg maar een nieuwsdienst. En als je dat alleen maar laat afhangen van webblogs, dan kan het toch zijn dat er echt gigantisch veel gaten in dat aanbod zitten. Waardoor uiteindelijk mensen niet alleen maar naar dat ene zullen gaan, maar dan zeggen ze, ja, ik mis heel erg veel op deze webblogportal. Voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een bedrijf in Zuid-Korea, Omar News. Ik weet niet of men dat kent. Is er iemand die dat kent, Omar News? Ja, ja, enorm veel. Ja, Omar News is begonnen als puur een weblog gedreven nieuwsportal. En met reporters. En ik weet niet of jullie weten hoeveel journalisten daar inmiddels werken. Ja, en wat doen die? Ja, uiteindelijk zit daar dus een gigantische redactie achter om die gaten op te vullen van datgene wat niet uit die webblogs komt. Dus in de eerste instantie zijn die mensen aangenomen om te reageren. En dat was even, ik weet, dat hebben jullie natuurlijk niet gehoord. Vaak is dus, wat doen die mensen? En ze zeggen, nou, reageren. Oh ja, nee, ze schrijven tegenwoordig ook zelf stukken. Dus uiteindelijk, de hele idee erachter was, we maken nieuws op basis van webblogs. Laten we wel een beetje wat gaan reageren, hè, dat het nog een beetje fatsoenlijk eruit ziet. En vervolgens bleek dat niet genoeg te zijn. En vervolgens hebben ze een heel scala aan journalisten aangenomen om vervolgens de gaten te vullen van datgene wat niet als nieuws zeg maar uit die webblogs kwam. Dus, ja, afronden. En dan zeg maar de laatste opmerking is zeg maar dat reageren wel of niet belangrijk. En is het nou erg als er ergens een verhaal staat wat niet klopt. Nou, dan denk ik dat Paul nog even iets moet vertellen over wat hij van Jomanda vindt. Ja. Toen Jomanda, die was eigenlijk ook een soort redblogger. Die redblogde dan wat naar andere mensen toe en die zijn daar niet heel erg gelukkig van geworden. Dus zeker, kijk, als het gaat over een gadget, een mobiele telefoon, nou misschien wel zoveel gigabyte per seconde kan of niet. En daar wordt ergens een webblog wat over gezegd en dat klopt niet. Dan kun je zeggen, ja, wordt er hek, maakt niet uit. Maar als het gaat bijvoorbeeld over medische dingen of er wordt zeg maar schade aangericht aan een bepaalde persoon, dan denk ik dat op een gegeven moment, als dat echt in de sfeer is van onbetrouwbaarheid, dat er wel degelijk schade kan zijn die uiteindelijk niet meer hebben. Dus volgens mij is op dat gebied zeg maar het principe van hoor en wederhoor heel erg belangrijk is. En dat ook de logosfeer daar wel degelijk aandacht voor moet zijn. Dat was mijn antwoord op al. Dank u wel.
Heel boeiend debat. En terwijl we Joost Bon alvast zijn computer op gaan zetten, ja, er blijken toch heel veel Apples in de zaal te zijn vandaag. Wil ik nog één vraag stellen. Vorig jaar vroeg ik het ook aan Paul. Wat is nou het verhaal volgend jaar? Hebben we het dan weer helemaal ingeschat in de media, de blogosfeer? En als het verkeerd ingeschat hebben, staat dan boven en onder het verkeerd ingeschat in de waterpark?
Nee, ik geloof die 600.000 niet. Dat is een definitiekwestie. Volgens mij, heel veel mensen die kunnen allerlei webblogjes maken. Dat zal ook zeker gaan toenemen. Ja, hoeveel reacties komen daarop, dat is echt heel interessant. Dus ik denk dat op een gegeven moment heel veel mensen daar af gaan halen. Maar aan de andere kant denk ik dat het hele fenomeen van mensen die wel te melden hebben, dat is steeds belangrijker. Dus ik denk dat het een interessant is om toenemen.
Willem, dankjewel. Graag een applaus voor Willem Seijter. Ik denk dat ik de tijd van de discussie met